Broeders en zusters, wij zijn de vorige keer terechtgekomen in Prediker hoofdstuk 8. Namelijk in het bijzonder bij vers 14. Prediker 8 vers 14. Er is nog een ijdelheid die op de aarde geschiet. Dat er zijn rechtvaardigen die het wedervaart naar het werk der goddelozen. En er zijn goddelozen die het wedervaart naar het werk der rechtvaardigen. Ik zeg dat dit ook ijdelheid is. En vers sluit min of meer aan bij vers 10, waar ik dan nou maar niet op terugkom. En bij eerdere uitspraken waarin gezegd wordt dat het hen beiden, de goddelozen en de rechtvaardigen, gelijk vergaat. Maar hier staat zelfs dat het bij gelegenheid andersom is en dat er rechtvaardigen zijn die het wedervaart naar het werk der goddelozen. En er zijn goddelozen die het wedervaart naar het werk der rechtvaardigen. Zo is dat nou eenmaal in deze wereld. Wij zouden bovendien en vooral uit dit vers begrijpen dat de algemene situatie deze is, dat de mens op aarde min of meer aan zijn lot is overgelaten. Ik probeer het altijd voorzichtig te zeggen en ik probeer ook aan te sluiten bij waar we vorige keer dan ongeveer mee geëindigd zijn, namelijk dat het bepaald niet zo is, hoewel velen dat denken, dat weet ik, maar het is bepaald niet zo dat wij mensen de Heer nodig hebben in ons leven of iets dergelijks. In die laatste bewering, die opvatting, zit weliswaar een kern van waarheid, maar als men zo zegt, en zo wordt het meestal gezegd, en dikwijls ook geloofd, dan is men bezijden de waarheid. Het is niet wat de Bijbel leert. Wat de Bijbel leert is dat het geen fluit uitmaakt. Dat er geen verschil is. Het verschil dat er is, wordt bepaald of een mens wijs is of niet. En dat is nog heel wat anders dan of hij de Heer nodig heeft in zijn leven of iets dergelijks. Want de Bijbel leert ons niet dat onze levens van hogerhand bepaald worden. Niet van de goddelozen en ook niet van de rechtvaardigen. Wat de Bijbel ons wel leert, om u niet al te lang in onzekerheid wellicht te laten, wat de Bijbel ons wel leert, is dat de Heer voor ons zorgt daar waar wij hem dienen. En daarom voeg ik er altijd aan toe, en dat heb ik, dacht ik, vorige keer ook gedaan, dat als je graag wil dat de Heer voor je zorgt in zoveel mogelijke aspecten van je leven, betekent gewoon dat je het beste je hele leven met al zijn aspecten aan hem ter beschikking kunt stellen. Dan is het waar dat de Heer voor ons zorgt, want hij zorgt voor zijn dienstknechten. Maar voor het leven als zodanig ziet het er inderdaad heel anders uit. Waar het om gaat is dat de mens nou helemaal geen machine is en niet de prooi is van hogerhand. Of, het klinkt wat ongelukkig, dat weet ik maar, nu ik erover nadenk, maar niet de prooi is van hogerhand. Maar ik dacht even aan andere religies, andere culturen, waarin men denkt dat, dat de mens onderworpen is aan de een of andere hogere macht, aan de kosmische toestanden, aan weet je veel waaraan allemaal. En hetgeen dan leidt, onvermijdelijk leidt tot fatalisme, tot inactiviteit, tot onverschilligheid, want fatalisme is een plechtig woord, maar in de praktijk betekent het gewoon onverschilligheid en leegheid. En tegelijkertijd wil het ook zeggen dat die mensen dus geen verantwoordelijkheid dragen. Die hebben ze afgeschoven namelijk naar de een of andere hogere macht. Voor zover die hogere macht er is en er zich daadwerkelijk mee bezighoudt, valt te vrezen dat het de duivel en zijn personeel zijn. Want dat is de algemene Bijbelse waarheid. Algemene Bijbelse waarheid, dat heel de wereld en heel de mensheid ligt in de macht van de boze. Soms ook vertaald met het boze, maar gewoon ook de boze. Waarbij Satan geacht wordt te zijn de god deze eeuw en dat soort dingen meer. Maar of die zich nou bezighoudt met het particuliere leven van de individuele mens in het algemeen, waag ik ook nog te betwijfelen. Maar goed, dat is nou het onderwerp niet. Waar het maar om gaat, is dat wat de prediker hier ook gewoon vaststelt, dat dat er nou eenmaal rechtvaardigen zijn die het wedervaart naar het werk der goddelozen. Dat wil zeggen, ze krijgen niet wat ze verdienen. En andersom, er zijn goddelozen die het wedervaart naar het werk der rechtvaardigen. Die krijgen dus ook wat ze niet verdienen. Heb je je telefoon al afgezet? Mooi. Mooi. Nou goed, ik zeg dat dit ook ijdelheid is. Ik bedoel niet die telefoon natuurlijk, maar het is inderdaad zinloos. Dat leidt nergens toe. Men zou verwachten dat op een of andere wijze in het leven de mens het loon ontvangt voor zijn arbeid, voor zijn goede bedoelingen, voor zijn trouw en wat het maar is. En de Bijbel zegt dat dat niet zo is. Maar maakt u zich geen zorgen. In de voorgaande verse, daar hebben we het al vorige keer ook over gehad, in de voorgaande verse, in vers 11 en 12 wordt gezegd dat het oordeel over de boze daad weliswaar niet haastelijk geschiedt, maar daarom geschiedt het wel en het komt pas veel later. Dat komt pas op de, laten we zeggen, de algemene oordeelsdag, want dat is wat de prediker daar zegt, hè. Hoewel een zondaar 100-voud kwaad doet en God hem de dagen verlengt, zo weet ik toch dat het dien zal wel gaan die God vrezen, die voor zijn aangezicht vrezen, namelijk. Maar dat heeft te maken met afrekening aan het einde van de rit, om het maar eenvoudig te zeggen. Ik meen me te herinneren dat ik vorige keer aangehaald heb, Romeinen hoofdstuk 2, waar staat, naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart verzamelt gij u een schat van toorn in de dag des toorns en de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, enzovoorts. Ik zou daarnaast moeten verwijzen naar 2 Petrus 3... waar in principe hetzelfde gezegd wordt, maar veel uitgebreider. En daardoor zien wij het makkelijk over het hoofd. Want daar in 2 Petrus 3 heeft de apostel het over de spotters die zouden komen in de laatste dagen. Vers 3 is dat ook. Die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte zijner toekomst? Dat wil zeggen, waar blijft die wederkomst van Christus dan? Waar blijft zijn komst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo. Van het begin der schepping. Zo van, er verandert toch maar steeds niks. En let op het vanaf het begin der schepping. Want hoewel vanaf het begin der schepping en natuurlijk bij gelegenheid wel eens een oordeel geweest is, moet toch vastgesteld worden dat voor zover wij weten, en in elk geval sinds Adam, dat oordeel gewoonlijk niet algemeen was. Zelfs in de dagen van de zondvloed van Noach niet. En dus er komt geen oordeel van Gods wegen. Maar, zegt Petrus, willens is dit hun onbekend, enzovoorts. Er komt dat verhaal over wat wij dan noemen de restitutieleer. Hij zegt, willens is hun onbekend dat er eenmaal wel zo'n oordeel geweest is. En dat zien ze gemakshalve over het hoofd. Ik vind dat een prachtige uitspraak. Want ze zeggen, alle dingen blijven gelijk vanaf het begin der schepping. Maar, zegt Petrus, zij weten kennelijk niet, zij willen niet weten dat er wel degelijk een oordeel geweest is. Maar het leuke van dat oordeel is dat het plaatsvond reeds voor de dagen, of nog voor de dagen van Adam. Maar kennelijk wel, volgens Petrus, sinds het begin der schepping. Vind ik altijd een leuke. En daar verdwaalt men dan ook makkelijk in en raakt men de draad van het hoofdstuk kwijt. Maar de gedachte is die van vers 7, namelijk dat de hemelen die nu zijn en de aarde door het woord Gods als een schat, heb ik dezelfde uitdrukking als in Romeinen 2, als een schat. Men neemt toe, men spaart iets op. Als een schat zijn weggelegd en bewaard worden ten vure, dus voor het vuur, tot of tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Waarna Petrus zegt, nou ja, het duurt wel even, maar het wil niet zeggen dat het dan dus niet gebeurt. Want, vers 10, de dag des Heren zal wel degelijk komen als een dief in de nacht enzovoorts. Met andere woorden, de orde komt niet meteen, dat is een duidelijke zaak en het wordt hier door Petrus alsnog bevestigd. Maar zegt Petrus, dat oordeel komt wel. En hij spreekt dus ook over een dag des oordeels en de dag der verderving der goddeloze mensen. Over de dag des Heren in vers 10 en zelfs in vers 12 over de dag Gods. En het woord dag heeft nou eenmaal de betekenis in zich van oordeel. En daarom gebruikt hij deze termen. Zo'n oordeel komt wel degelijk, maar niet onmiddellijk. Men zal namelijk wachten, in het algemeen dan, tot de jongste dag wanneer dat oordeel zal komen. Daar gaat het maar om. Waarna het me haast op te merken dat het voor ons iets anders ligt, maar onze beloning, ons recht, ons oordeel, in het algemeen toch positief of minder positief, maar in ieder geval positief, zal ook pas in de toekomst plaatsvinden en ook niet in het heden, niet tijdens ons aardse leven. Althans, dat is niet de bedoeling. Echte afrekening in de zin van oordeel heeft van doen met wat Paulus noemt in Romeinen 14 en in 2 Korinthe 5 onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En op andere plaatsen spreekt hij er uiteraard ook over. Maar het oordeel komt niet haastig. Niettemin Er komt ooit een keer zo'n oordeel, en daar hebben we ook naar aanleiding van eerdere hoofdstukken in Prediker eens over gesproken. Het komt nog meer aan de orde overigens. Maar in dit leven ziet het er zo niet uit. En dat is wat de ongelovige dus ook vaststelt. Er wordt meestal tegengesproken daarna door gelovigen. Omdat die nou eenmaal hun eigen opvattingen er dikwijls op nahouden, helaas. Die niet overeenstemmen met de Bijbel. Maar ongelovigen weten dat maar al te goed. Het maakt geen verschil. Het is toch overal hetzelfde. Enerlei wedervaart beiden. En in veel gevallen is het zelfs zo dat het de rechtvaardige slechter vergaat dan de goddeloze. In ieder geval, dat is wat de prediker hier naar voren brengt. En het is ook wat we bij gelegenheid in psalmen bij gelegenheid tegenkomen. In dat geval, oh nee, ik heb al heel wat psalmen aangehaald, dus ik laat het er maar even bij voorlopig. Maar ik zal er één noemen, dat is in elk geval psalm 73, waar dat uitgebreid gezegd wordt. Daar staat boven, en dat is duidelijk genoeg, denk ik. Er staat boven in mijn Bijbel: troost voor de vromen bij het geluk der goddelozen. Mooi, kijk, dan hoor ik iets van een ander. Het raadsel van de voorspoed der goddelozen. Dat is helemaal geen raadsel. Zo gaat het nou eenmaal. En wij gelovigen zijn daarin teleurgesteld. Maar dat is omdat wij onze verwachting verkeerd hebben gesteld. Wij zouden onze verwachting stellen op het uiteindelijke oordeel. Heb je nog een andere uitspraak? Zat er helemaal niks mooi bij? Nou, dat kan ook. Ja, precies. Maar het gaat om het einde, maar het einde is niet het levenseinde hier. Maar het einde is inderdaad de eindafrekening. En in het algemeen is dat de jongste dag, dat blijf ik steeds zo zeggen. Al ben ik mij bewust dat het voor ons anders ligt, maar ik hou me nou eenmaal bij de algemeen geldende regel en niet bij de uitzondering. Het komt pas in de toekomst, maar ook voor ons, het komt pas in de toekomst. In het bijzonder, we zouden de hele psalm lezen, want de hele psalm gaat daarover. Maar in het bijzonder wijs ik dan op vers 13. Vers 12 bedoel ik. Vers 12 ziet: deze zijn goddeloos, nochtans hebben zij rust in de wereld. Zij vermenigvuldigen het vermogen. Immers heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Zo van, wij hebben ons hart gezuiverd en onze handen in onschuld gewassen, wat het maar betekenen mogen. Maar met ons gaat het niet goed. En met de goddelozen gaat het wel goed. Zij hebben rust in de wereld en zij vermenigvuldigen hun krachten, hun vermogen, hun kapitaal, wat het maar is. Daar gaat het maar om. Men zou dat inderdaad vaststellen. Dat is in de praktijk nu nog steeds zo. Bovendien wijs ik er maar op dat in onze tegenwoordige tijd het zo is. Onze bedeling bedoel ik. Dat wij als gelovigen zelfs uitgegaan zijn buiten de legerplaats. Buiten de samenleving als zodanig betekent dat toch in elk geval. Buiten de legerplaats waar wij de smaadheid van Christus dragen. Want zo wordt het gezegd in Hebreeën 13. U wordt geacht die tekst natuurlijk allemaal te kennen. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. En daaraan kun je heus niet zien dat het met ons beter gaat dan met de rest van de wereld. Dat is namelijk ook niet zo. Het is ook helemaal niet de bedoeling. Het gaat om wat het resultaat is van ons, van de smaadheid die wij nu met Christus leiden. En nou ja, wij weten dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, Romeinen 8, weet u wel, niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dus, Titus 2, leven wij matig in deze tegenwoordige eeuw, verwachtende de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Dat komt echt pas in de toekomst. Zie? En daar zal men op zien. Goed, ik sla maar weer terug naar Prediker 8. Laten we dan komen bij vers 15. Daarom prees ik de blijdschap, terwijl de mens niets beters heeft onder de zon dan te eten en te drinken en blijde te zijn. Men zal vooral niet proberen dit raadsel, met dank aan dat opschrift wat voorgelezen werd, op te lossen. Daar moeten ze zich niet druk over maken. Daar gaat het namelijk niet om. Een van de problemen in het menselijk bestaan is dat hij zijn eigen leven vergelijkt met dat van anderen, waarbij je overigens echt alleen maar tegen de buitenkant aankijkt en dus toch niet weet hoe het werkelijk is. Maar hij zou dat niet doen. Wij leven onze eigen levens. Daarom zeg ik ook altijd, ik zou met niemand willen ruilen. Als u dan zegt, u hebt makkelijk praten, zeg ik, ja. Maar ik ken mensen die met mij ook niet willen ruilen. En die gaat het ook goed en die hebben ook makkelijk praten. Ik bedoel, het gaat er niet om hoe dat leven eruit ziet. Of het aan objectieve maatstaven zou voldoen die van buitenaf worden opgelegd. Het gaat erom of ons leven beantwoordt aan wat in ons is. Populair gezegd, of we kunnen doen wat we willen. En dan bedoel ik het niet klein uiteraard. Want we staan hier ons eigen leven te beschouwen vanaf enige afstand. Want anders heeft het sowieso geen zin. Dat leer je als je ouder wordt, hè, vanaf afstand te kijken. Want dichtbij krijg je het toch niet meer scherp. Soms denk je dat het daarom zo gemaakt is. Maar laat me zitten. Ja, kijken we over ons brilletje heen. Nou goed. Maar zo is het nu eenmaal. Het gaat erom of we in het algemeen in ons leven kunnen doen wat wij willen. En voor ons speciaal, nieuwtestamentische gelovigen, zeg ik dan, wat wij zouden willen, is de Heer dienen toch. En waar we die gelegenheid krijgen, zijn wij de gelukkige mensen op aarde. Ben je serieus? Mede natuurlijk in het licht van wat ons nog te wachten staat, want indien wij alleen voor dit leven op Christus zijn, hopende, 1 Korinthe 15, zijn wij de ellendigste, beklagenswaardigste, staat er geloof ik in een nieuwere vertaling, van alle mensen. Ja, en dat is ook zo, hè. Maar we zouden dat soort maatstaven helemaal niet aanleggen. Waar het om gaat, per slot, in heel dit Bijbelboek, en daar komen we steeds op terug, is dat wij als mensen zouden leren nederig te zijn. Niet te streven naar het hoge, dat is nergens voor nodig, daar vertillen wij ons trouwens sowieso aan. Wij zijn maar kleine mensen, we zijn aan de aarde gebonden, we zijn gebonden aan allerlei machten en krachten en ook mensen bovendien die krachtiger en hoger zijn dan wij zelf. Ons past bescheidenheid en het gaat er niet om het hoogste te bereiken. Dat is een misvatting die de duivel heeft uitgevonden. Dat is makkelijk te bewijzen, want wie is de duivel nou anders dan diegene die dacht dat hij zijn troon zou stellen boven God. Zie? En waar de mens denkt dat hij ook zijn troon zo hoog moet stellen, is hij niet anders dan een navolger van de duivel, zei de Heer Jezus. Nou, die zei, gij zijt van uw vader, de duivel. In de andere plaats dat ook zoiets. Uw vader is de duivel. We zouden dat niet doen. Wij zouden een voorbeeld nemen aan hem die wij kennen, aan die mens die wij kennen, als de openbaring van het wezen Gods, die zich heeft laten kennen juist als de nederige. Die uitermate vernederd is geworden, die dienstbaar was en zo verder. En in zijn voetstappen zouden wij wandelen, zei Petrus vervolgens. En daar gaat het maar om. En dus wat overblijft is gewoon wat er altijd overblijft. Daarom prees ik de blijdschap, terwijl de mens niets beters heeft onder de zon dan te eten, te drinken en blijde te zijn. Daar gaat het maar om. Zichzelf te verzorgen. En dat is het dan. Dat is niet, naar menselijke maatstaven is dat weinig ambitieus. Of hoe zeg je zoiets? Ik denk dat het heel ambitieus is als men dit zoekt. Dat is nou juist waar het over gaat. En dan bedoel ik niet de bevrediging van het eigen genot of iets dergelijks. Maar dit is wat het leven werkelijk voor ons heeft. Namelijk te eten en drinken en blijde te zijn. Dat is toch wat wij zoeken, normaal gesproken. Alleen om een of andere reden is de mens geneigd dat naar de toekomst te verplaatsen. Zo van, dan moet hij zijn leven lang nastreven. Maar dat bereikt hij dus nooit. Per definitie niet. Dat blijft altijd iets onbereikbaars. Een utopie, als u dat woord kent. Een Eldorado. En hoe dat maar heten mag. Maar dat is er gewoon niet. Men zou dat vandaag hebben. Men zou vandaag blij zijn met het leven dat men heeft. Met de blijdschap die men inderdaad daarin ontvangt. Men hoeft niet dat allemaal. Wat wij zouden hoeven, wat wij zouden willen en de ambitie die wij zouden hebben in ons leven als kinderen Gods, is de Heer Dinnen. Maar dan ben ik weer terug bij af. Dinnen, namelijk. Niet heersen, dinnen. Zie, dat is ook een probleem wat ik persoonlijk dus heb en wat mijn zin in de Bijbel heeft met wat wij kennen als christelijke politiek. Het is gericht op macht, het verwerven van macht enzovoorts. Maar dat is helemaal niet de bedoeling, dat kan ook nooit de bedoeling zijn. Dus de bedoeling is dat de Heer Jezus Christus aan de macht komt en niet door ons nu, maar pas in de toekomst in de dagen van zijn wederkomst. En daar gaat het om. En zolang hij de verworpene is, de meest verachte onder de mensen, zijn de Bijbelse termen daarvoor, de onwaardigste onder de mensen, delen wij in zijn positie. En dat maakt ons niet bedroefd of iets dergelijks. Wij zijn blij omdat we weten waar het toch op uitdraait. En we hebben de tijd. We hebben besloten eeuwig leven. En wat de oud-testamentische gelovigen betreft, die hadden het niet, maar die zouden het krijgen, dus het maakt toch geen verschil. Op die termijn, althans. Zie? En dus blijft over blij te zijn. Gek, hè? Wij vinden mensen die blij zijn, vinden we sympathiek. Mensen die opgewekt door het leven gaan enzovoort, vinden we aardige mensen. Hebben we wat aan. Voelen we ons een beetje bij thuis enzovoort. Toch, zo zou het toch ook moeten. Maar wij zelf zouden zo door het leven gaan. Toch? Dat wil niet zeggen dat we geen verantwoordelijkheid zouden dragen of iets dergelijks. Verantwoordelijkheid dragen is juist wat ons onder andere die blijdschap geeft. Als we dat niet doen, krijg je het ook nooit. Hè? Maar niettemin, wij zouden niet streven naar een hoge positie, naar macht, een carrière of wat dat allemaal maar wezen mag. We zouden naar streven om dienstbaar te zijn aan de Heer en vervolgens naar elkaar. En in onze bedeling wil dat zeggen naar de Heer en naar de gemeente als zodanig. En dat is het dan. Daar kun je leven mee vullen. Op bevredigende wijze. En dat geeft ook blijdschap. Teleurstellingen ook. Want het leven blijft wat het altijd al was. U weet wel. Nee? De woelige baren. Goed. Hoef aan Hollanders niet uit te leggen. En de Friese ook niet. Dus daarom prees ik de blijdschap. Tel maar eens de hoeveelste keer het is dat het er staat. In dit boek inmiddels. Daarom prees ik de blijdschap, terwijl de mens niets beters heeft. De mens heeft niets beters onder de zon dan te eten en te drinken, de algemene aanduiding voor het leven als zodanig, en blijder te zijn, want dat zal hem aankleven van zijn arbeid. Let vooral op het woord arbeid. Arbeid, ik zeg het elke keer, hoop ik. Arbeid is niet werk, arbeid is zwaar werk. Hm? Ja, nou, dat is wat het is, ja, ja. De dagen zijn levens. Dat is het ook. Het is ook zwoegen. Ook in de dienst van de Heer is het zwoegen. Net zo goed. Maar daarom geven we voor blijdschap. Ja. Nee, ja, ik zeg altijd. Ik persoonlijk, wat ik dan mag doen, vind ik toch leuk werk. Maar als ik zwaar getafeld heb, zeg ik dan maar. Dan denk ik ook, ben ik in vredesnaam weer bezig. Wat een gedoe altijd. En daarna vergeet ik dat weer zo snel mogelijk, want nogmaals, ik wil met niemand ruilen. Het is het mooiste wat er is, de Heer te mogen dienen. Toch? En dus, dat geeft blijdschap, inderdaad. De dagen zijn levens. En let nog een keer, want ik kom steeds terug natuurlijk, let nog een keer op de uitdrukking. Niet zijn leven, of zijn leven lang, maar de dagen zijn levens, en een andere gelegenheid, al de dagen zijn levens. Eén voor één. Per dag namelijk. Er is altijd maar één dag tegelijk natuurlijk. Maar daar gaat het ook om. Hè? De dagen zijn levens. We zouden de dagen van ons leven gebruiken en waarderen. De dagen zijn levens die God hem toestaat of geeft onder de zon. Vers 16. Als ik mijn hart begaf om wijsheid te weten en om aan te zien de bezigheid die onaarde geschiet, dat men ook desdaags of desnachts de slaap niet ziet met zijn ogen, want dat is de andere kant van het verhaal, hè? De arbeid, de bezigheid van de mens, is voor een deel, en voor de prediker gold dat in hoge mate, gericht op het verwerven van wijsheid. Als ik wat cynisch word, zeg ik altijd, nou ja, dat komt tegenwoordig niet zoveel meer voor, maar laat me zitten. Ik ben van mening dat Ik kan niet over de hele wereld kijken, maar als ik om me heen kijk, denk ik, de mens is verschrikkelijk oppervlakkig geworden. Is alleen gericht op uiterlijke dingen. Ziet alleen maar dingen als je ze ziet met deze ogen. En als die dicht zijn, ziet hij absoluut niets meer. Als je begrijpt wat ik bedoel. Alsof je niet zou kunnen zien, waarnemen en zelfs met name doorzien met je ogen dicht. Maar men ziet alleen uitwendige dingen, denkt ook nergens meer over na, krijgt men ook de kans niet voor, want je moet zoveel informatie tot je nemen op een hele dag. Het begint morgen vroeg, begint het al met de krant. Niet in de laatste plaats sportberichten natuurlijk. En dan de hele dag door de radio aan met nieuws en op tijd weer voor het journaal, voor de televisie enzovoorts. En dan je internetsite bijhouden, kijken of je nog e-mailtjes gehad hebt en of dat ding, of daar weer zo'n dingetje of zo'n berichtje op staat. Dat bestaat toch ook tegenwoordig? Al die onzin en zo. De hele dag gaat toch. En als je straks thuis komt, meteen kijken of je nog een mailtje hebt en dat soort dingen weer. Informatie heet zoiets. Vergeet het maar rustig. Ik vind het net een soort Zwarte Pieter. De kaarten doorgeven en weet je veel wat. Maar informatie, dat dringt toch bij de mens niks meer door. En gevoel voor enige nuance is me helemaal niet meer. Taal begrijpt men niet meer, laat staan de taal van de Bijbel. Ben ik serieus? Als ik mensen die ons wat moeten zeggen hoor, ook op radio en televisie, beroepsmensen, die de taal gebruiken beroepsmatig en ons wat willen meedelen, en ik hoor de wijze waarop ze dat doen, dan denk ik, die mensen hebben zelf geen idee wat ze zeggen. Meen ik serieus. En mompelen meestal ook maar wat binnensmonds, want het maakt toch niet uit. Ze weten kennelijk dat het toch niet geluisterd wordt. Als je voor de televisie omroepen wil worden voor de radio, moet je een spraakgebrek hebben, want anders verstaan de mensen je. Ik zeg er nou wat cynisch, maar dat is wel waar. Dat vind ik wel, ja. En ik ben niet de enige, heb ik langzamerhand geconstateerd. Dat commentaar wel eens vaker tegen. Nou goed, communicatie. Nee, allemaal buitenkant. Maar wanneer heb je voor het laatst met iemand een gesprek gehad? Een goed gesprek bedoel ik. Nee, niet over de mond en klauwzeer of meer van die ongein, maar gewoon over. Gewoon een gesprek met het hart open. Nou is dat in Nederland sowieso tamelijk uitzonderlijk, maar vooruit. Maar dat noem ik communicatie. Nou, hoe lang was dat? Hoe lang was dat geleden? Ja, met uw man? Nog niet eens. Nou goed, ik hoef het niet te weten, maar denk er maar eens over na. Hè? Mensen zoeken geen wijsheid, zoeken geen waarheid meer in de praktijk. Ze volgen de trends en de richtlijnen die ze via de reclame en de propaganda aangeboden krijgen en ergens over nadenken, is er absoluut niet meer bij. Maar de bezigheid van de mens zou in de eerste plaats gericht zijn om het weten van wijsheid. De prediker deed dat dus, vers 16. Ik begaf mijn hart, dat wil zeggen mijn inwendige mens, niet de uitwendige, inwendige mens, om wijsheid te weten. En om aan te zien de bezigheid die op aarde geschiet, met de bedoeling uiteraard om er wat van te begrijpen. En wat hij zag is dat men ook desdaags of desnachts de slaap niet ziet met zijn ogen. Men is druk, zie. En men komt zo ook niet werkelijk tot wijsheid, dat is wat het volgende vers zegt. Men komt een eind hoor, daar gaat het niet om. Maar vers 17 zegt, toen zag ik al het werk Gods, dat wil zeggen heel de schepping. En al wat ermee samenhangt, al wat erin omgaat, niet alleen maar de buitenkant, maar wat erin gebeurt, toen zag ik al het werk Gods dat de mens niet kan uitvinden. Let op, uitvinden. De mens kan het wel zien, hij kan het alleen niet doorgronden en zeker niet begrijpen waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Het werk dat onder de zon geschiet, om het welk een mens arbeidt om te zoeken, als hij tenminste wijsheid zoekt. Hij zwoegt op zoek naar de waarheid. U weet dat men dat in het algemeen in de wereld al lang heeft opgegeven onder het uitroepen van de filosofische kreet die ons geïntroduceerd werd door Pilatus. Wat is waarheid? Ja, hetgeen een retorische manier is om te zeggen, we geloven niet dat het bestaat, dus we zoeken er ook niet naar. En als er geen waarheid is, is er ook geen wijsheid uiteraard. Je kunt iets wat er niet is ook niet doorgronden, immers. Dus als er geen waarheid is, Als niks vaststaat, dan kun je er ook geen verstand van hebben. En dan bestaat er ook geen wijsheid. De klassieke Griekse filosofie nu, hoor. Maar laat maar zeggen. Ik zag al het werk gods dat de mens niet kan uitvinden. Het werk dat onder de zon geschiet om het welke mens arbeidt om te zoeken. Maar hij zal het niet uitvinden. In de zin van hij kan het niet uitvinden. De woorden van die strekking zijn we trouwens ook al even eerder tegengekomen. Maar ik laat het er maar bij. Er staat vervolgens in hetzelfde vers aan tent. Ja, indien ook een wijze zeide... Maar als hij wijs is, dan heeft hij toch wijsheid gevonden, want anders kan hij niet een wijze genoemd worden. Indien dus een wijze zeide dat hij het zou weten, wel, hij moet het weten, anders is hij geen wijze. Toch? Indien dus een wijze zeide dat hij het zou weten, zo zal hij het toch, staat er in mijn Bijbel tussen, zo zal hij desondanks... zal je toch niet kunnen uitvinden. Maar als hij wijs is en zegt dat hij het weet, begrijp je me goed? Als iemand zegt dat hij wijs is, is de kans groot dat hij het helemaal niet is. Dan heeft hij meteen het tegendeel bewezen. Is het algemeen zo? Maar goed, als er een wijs is die zegt dat hij het weet, dan is hij of wijs en weet hij het, of hij is niet wijs. Maar als hij wijs is en hij het weet, en hij weet het, dan staat erachter, zo zal hij het niet kunnen uitvinden. Maar als hij het niet zelf kan uitvinden, hoe weet hij het dan? Nee, ik probeer met grote kracht en drammerig over de gangbare verklaring van dit vers heen te gaan. De gangbare verklaring van het vers is... Wat is waarheid? Zo van, je kan wel zeggen dat je het weet, maar we kunnen het niet uitvinden. De conclusie is dan dat deze wijze hier geen wijze is. We kunnen het niet weten. Het is heel populair in christelijke kring, ook in de laatste decennia in evangelische kring. Dat is ook christelijk trouwens, maar vooruit. We kunnen het niet weten. We zouden vooral geen voorbarige conclusies trekken. Men kan hier en daar uit de 1200 bladzijden ongeveer van de Bijbel altijd wel een paar woorden bij elkaar zoeken die dan die stelling onderbouwen. Zo van, wij weten maar ten dele, broeder. Wij kennen maar ten dele. En in de toekomst zal het volmaakte komen misschien, maar wij weten niet. En hier staat, hij zal het niet kunnen uitvinden. En we hebben er nog een paar. Zeren wegen zijn ondoorgrondelijk. En Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Die kennen u toch, die uitspraken? Ook zoek ze zo wel op. Maar die worden daarvoor gebruikt. En dus zegt men, je kan het toch niet uitvinden. En laat dus je Bijbel maar dicht. Maar dat zei de prediker niet. De prediker zei, had het niet over het bestuderen van het woord Gods. Hij had het over het zien van de bezigheid van de mens. En van het werk dat geschiet onder de zon in het algemeen enzovoorts. En hij zegt, als je dat bestudeert, kom je niet tot de essentie der dingen. Dan kom je niet tot wijsheid. Dan vraag je je af, wat is er de zin van... Want dan gaat het om de wijsheid, heeft van doen met het begrijpen van de zin der dingen. En de prediker zegt, als je om je heen kijkt, vind je de zin der dingen niet. Maar wat de Bijbel ons leert, is dat wij de zin der dingen wel degelijk zouden kennen. Niet omdat wij het moeten uitvinden door de natuur te bestuderen, maar simpelweg doordat wij luisteren naar het woord Gods. En dan vinden we het niet zelf uit. Ja, ik weet dat het wat moeilijk ligt, maar wij zouden zo'n term wellicht gebruiken voordat wij in de Bijbel iets ontdekken, iets vinden. Dan hebben we het zelf in de Bijbel uitgevonden, om zo te zeggen. Weet u wel, dat is niet uitvinden, dat is gewoon luisteren naar. Dat is gewoon goed luisteren, dat is zo. God zegt het namelijk, je moet naar zijn woorden luisteren. Als je dat dan nog uitvinden noemt, dat vind ik wat overdreven, is het niet? Ja, Nou ja, je oren zou ik in dit geval dan gezegd hebben om bij de beeldspraak te blijven. We zouden luisteren naar het woord Gods. En de aardigheid is dat voor zover wij dat niet zouden kunnen, leert de schrift ons dat God ons voor dat doel de oren opent. De oren doorboort. Of hoe dat maar heten mag. En als het beeldspraak van het zien en de ogen gebruiken, geldt daar precies hetzelfde. Hij opent ons de ogen. Dat is het punt niet. Dat de mens dat van nature het woord Gods niet begrijpt, dat is inderdaad waar. Maar het punt is, hij zou het moeten willen begrijpen. En in dat geval opent God ons de ogen, de oren, het hart, of hoe dat maar genoemd mag worden. Of je haalt de bedekking van de schrift weg, of van de ogen, van de oren, of hoe dat maar heet. Dat mag in 2 Korinthe 3 bijvoorbeeld. Zie? Maar het heet niet ontdekken of uitvinden. Begrijp je me goed? Naar menselijke maatstaven zou je kunnen zeggen dat wij iets ontdekken in de Bijbel, iets uitvinden daaruit. We vinden er iets in en dan maken we het ons eigen, dus we vinden het uit. Hè, zoiets. We halen het er als het ware uit, dat is een goede term. Maar dat is niet een goede weergave van wat er in werkelijkheid zich afspeelt. Wij vinden het niet uit, wij laten het ons gewoon vertellen. Zie? Wij luisteren gewoon goed. Dat is het idee. Dat er nog een mystieke kant aan zit. In de zin van dat God zelf daarin actief is. En ons bekwaam maakt om de dingen te vatten, te begrijpen en ons eigen te maken. Dat is inderdaad waar. Hij komt onze zwakheden mede te hulp. Om eens een tekst uit zijn verband te rukken. Want die uitspraak gaat over iets anders in Romeinen 8. Maar de algemene gedachte is natuurlijk volstrekt juist. Hij maakt ons in elk geval bekwaam om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Andere uitdrukking dan ook uit 2 Korinthe 3. Maar die dingen staan wel degelijk in de Bijbel. Natuurlijk staat hier, hij zal het niet kunnen uitvinden. Maar hij hoeft het ook niet uit te vinden. Hij zal moeten luisteren naar wat God spreekt. Of meer van toepassing in onze bedeling in het bijzonder. Men zou de Bijbel moeten lezen. Want dat is wat het is. Om niet te zeggen bestuderen, wat ik nog altijd een zwaar woord vind. Nee, niet ten onrechte, maar het is een wat zwaar woord. Een afschrikwekkend woord ook. Maar anders moet ik zeggen, men zou goed moeten luisteren naar het woord Gods. Zie? In de praktijk betekent het dat we inderdaad het woord tot ons zouden laten doordringen. Het is niet alleen maar lezen in de zin van de woorden volgen en herkennen, dan wel hardop uitspreken. Dat is natuurlijk ook maar een techniekje, een kunstje wat we op de lagere school geleerd hebben als het goed is. Dat betekent verder niks. Waar het om gaat is niet om lezen, maar om begrijpend lezen, heet zoiets dan, hè? Goed, maar laat ik u dan een paar schriftplaatsen in dat verband laten zien. Ik laat er eerst maar even terug naar Job is dat. Er zitten nog wel eens aardige uitspraken verstopt in die uitgebreide filosofische beschouwingen. In Job hoofdstuk 5 bijvoorbeeld. Vers 7. Job 5 vers 7 waar staat: maar de mens wordt tot moeite geboren. Gelijk de spranken der vurige kolen zich verheffen tot vliegen. Doch ik zal naar God zoeken en tot God mijn aanspraak richten. God namelijk, vers 9, die grote dingen doet die men niet doorzoeken kan. Wonderen die men niet tellen kan. En daarna worden daar wat voorbeelden van gegeven. Maar van het werk God staat dat men ze die werken niet kan doorzoeken en dat men de wonderen als zodanig ook niet kan tellen. Daarna denk ik altijd dat als de man hier, Elifas, zegt: ik zou naar God zoeken en tot God mijn aanspraak richten, dan denk ik altijd, als men nadert tot God, zou het niet moeten zijn om te spreken, maar om te luisteren. Want zolang men tot God spreekt, zal men hem niet horen spreken. Dat begrijp je toch? Als iemand tot je praat, moet je er niet doorheen praten, dan hoor je niks meer. Sommige mensen die in een discussie niet overtuigd willen worden, praten dus constant doorheen. Hebben ze geleerd van de discussies op de televisie. Heb je wel eens gezien hoe dat gaat op de BBC in Engeland? Als die mensen daar met elkaar praten, Dat kan dus wel, hè? Dat je elkaar gewoon laat uitspreken. En dat je pas wat zegt als je het woord krijgt door de gespreksleider. Dat kan dus wel. Zo heb ik het vroeger geleerd dat het zo moest, maar ik heb het nog nooit ergens te zien. Nou goed. Maar in het algemeen is dat zo. Als men tot God spreekt, luistert men niet. Men zou dat zo ook niet doen. Maar daar gaat het me nou niet om. Waar het me alleen maar om gaat, is om de uitspraak. God die dingen doet die men niet doorzoeken kan. Dat is inderdaad waar. En dat staat niet alleen daar. We lazen het trouwens eerder al in spreuken in Prediker 3, dacht ik. Dat was wat dichter in de buurt. In Prediker 3, vers 11, tweede gedeelte. Zonder dat een mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden van het begin tot einde toe. Een deel ervan namelijk wel, omdat het obvious is, hoe heet zoiets, omdat het gewoon zichtbaar is, waargenomen kan worden, zich uitdrukt in de schepping, zoals Romeinen 1 dat ook zegt, maar men kan het niet uitvinden van het begin tot het einde toe. En daarna sla ik maar om naar Jesaja hoofdstuk 40... Jesaja 40, vers 28. Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moeder nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Dat betekent dat de mens inderdaad dingen Gods niet doorgronden kan. Niet uit zichzelf. En dat komt gewoon natuurlijk omdat de mens van lagere orde is dan God zelf. En met al zijn bevattingsvermogen is hij niet in staat die dingen van God te doorzien dan wel te begrijpen. En voor een belangrijk deel kan hij ze niet eens waarnemen. Zie? Maar mooier is en voor ons belangrijker is Jesaja 55. Een paar hoofdstukken verder. Waar uitgebreid op deze zaken wordt ingegaan. Er staat boven dat hoofdstuk in mijn Bijbel uitnodiging tot Gods genadeverbond. Wat het ook ongeveer wel is, maar het is veel meer dan dat. Hè? Het is niet alleen maar een oproep om te geloven in de Heer Jezus Christus, want dat is de populaire vertaling van uitnodiging tot Gods genadeverbond. Het is veel meer dan dat. Het is een oproep namelijk om naar hem te luisteren. We lezen dat bijvoorbeeld vanaf vers 3... Nou, eerst vers 3 dan in elk geval. Neigt uw oor, vind ik altijd een prachtige uitdrukking, want de mens van nature is niet in staat zijn oor te neigen. Mijn kat doet dat wel. Zeg maar, zie je dat oortje meedraaien zo. Naar achteren en naar voren. Prachtig vind ik zoiets, hè? Maar goed. Maar wij mensen kunnen dat niet, kunnen niet ons oor bewegen. Niet noemenswaard mensen. Sommigen kunnen het een beetje, maar ja. Ja, we doen dat zo, hè. We moeten het met de hand doen, zo. Verluisteren. Zeker wel. Maar er staat, neigt uw oor en kom tot mij. Hoor. Dat wil zeggen, kom naar de Heer om naar hem te luisteren. Of nog korter in het Nederlands, kom naar de Heer luisteren. Wij kunnen dat in het Nederlands zo zeggen. Die twee werkwoorden aan elkaar, kom luisteren. In bijna alle andere talen moet het in tweeën, namelijk kom en luister. Zie, en zo staat het hier ook. Neig uw oor, kom tot mij en hoor. Kom maar hier luisteren. Hoor, en uw ziel zal leven. Let op dat er staat, niet uw geest zal leven, gij zult wederom geboren worden of iets dergelijks. Maar uw ziel zal leven. Ziel is nog altijd gewoon de praktische levenswandel van de mens hier op aarde. Ook en zelfs in de eerste plaats als oude schepping. De eerste mens is immers gewoon één ziel. En uw ziel zal werkelijk leven. Eventueel te vertalen met opleven, want dat is wat het is. Zal in beweging komen, zal werkelijk enthousiast worden, zal werkelijk leven. Neig uw oor, kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldaden van David. Daarbij gaat het inderdaad uiteindelijk om wat hier dan heet het genadeverbond. Ik hou niet van die term, omdat het een term is uit de verbondstheologie en daar een bepaald gewicht mee krijgt, wat wij er liever niet aan geven. Maar laat maar zitten, met ideeën nog op, men zal naar de Heer luisteren, is het idee. En dan lees ik hem verder in vers 6. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Waarna de vraag is, en wanneer is hij te vinden? Nou, het aardige is, ik heb een paar parallelteksten en daar staat, gedenk de Heere. En dat is hetzelfde als zoeken. Wanneer hij te vinden is. Er staat in de dagen uw jongelingschap. Wanneer is hij te vinden? Dus, in de dagen onze jongelingschap. Dat wil zeggen, zo vroeg mogelijk. En daarna zijn we weer in Spreuken 8 natuurlijk. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Zo is het ook inderdaad. Hè? Dat is het algemene oproep. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Want als u denkt dat het over een bepaald tijdstip gaat, moet ik u zeggen dat de apostel Paulus zegt dat de Heere altijd te vinden is. Hij is namelijk nooit verder van ieder van ons. Handelingen 17. Maar of hij te vinden is, is afhankelijk van onze gezindheid. En voor ons als jonge mensen is dat makkelijker dan wanneer wij inmiddels oud geworden zijn. Om voor de hand liggende redenen. Die ga ik nou verder niet uitleggen. Maar er staat hier dus, zoek de Heer terwijl hij te vinden is, roept hem aan terwijl hij nabij is. En nogmaals, Paulus in Handelingen 7, die zegt, hij is niet ver van ieder van ons, dus dat valt wel mee. En dan nog een keer hetzelfde, eerst zoek de Heer, daarna roep hem aan. Dan vers 7, de goddeloze verlaten zijn eigen weg. Met eigen zet ik er even bij voor de nadruk, hè. De goddeloze verlaten zijn weg. De weg waarmee je zelf bezig is, dat heeft alles van doen met zijn wandel. En dus met wat in vers 3 nog heet de ziel. Want het is echt hetzelfde. Ik hoop niet dat ik het nou hoef aan te tonen. Maar dat is makkelijk genoeg, Peter. Gebruik de woorden afwisselend zelfs. Zoek de Heer terwijl hij te vinden is. De goddeloze verlaten zijn weg, zijn eigen levenswandel. En de ongerechtige, maar dat is de goddeloze. De ongerechtige man, verlaten, maar nou is dat woord weggelaten. Verlaten zijn eigen gedachten. U weet toch hoe dat gaat? Als je bij mensen een gesprek hebt, ik heb het kort geleden nog op televisie gezien. Toevallig, want soms zie ik toevallig die dingen. Ik hou het nooit lang uit, die gesprekken. Want ik vind het altijd een voorbeeld van miscommunicatie. Of van praten over dingen waar men totaal geen verstand van heeft. Sorry. Maar dan gaat het over de Bijbel en geloof en hoe dat maar heet. Mag heel voorzichtig. Het was een goede vrijdag, geloof ik. Maar goed. En toen zei iemand, nou, ik vind. Nou, daar ga je dan. Ik vind. Ik denk dat als je maar goed doet in je leven, je geeft wat aan ieder toekomt, geef ieder het zijne. Wat een cliché, zeg. Maar goed. Nee, voor een onbekende Nederlander die dat zo zei, denk ik, god, dat zo'n man vervalt in dat soort stomzinnige clichés, dat hou je soms niet voor mogelijk, maar het gebeurt. Maar ik vind, want dat is waar men mee blijft zitten, met wat men zelf denkt. Maar wat de Bijbel zegt is, je moet dat een keer loslaten. Je eigen gedachten. Dat verstand dat we hebben is niet om onze eigen gedachten te ontwikkelen. Het verstand wat we hebben ontvangen is opdat wij de waarheid, dan wel hij die de waarheid is, de waarachtige, zouden kennen. Dat heb ik op deze plaats vele malen gezegd in de loop der tijd. Dus ik laat het er maar bij te zijn, Johannes. Hè? Goed, nog een keer vers 7 van Jesaja 55. De goddeloze verlaten zijn weg. En de ongerechtige man verlaten zijn eigen gedachten. En hij bekeren zich. Want dat is als je eigen weg en dus je eigen gedachten verlaat. Dan bekeer je. Bekeren zich tot de Heer. En in dat geval zal die Heere zich over hem ontfermen. Dat is wat er staat. Zo zal hij zich zijner ontfermen. En men bekeerde zich tot onze God. Dat wil zeggen, de ongerechtige man bekeerde zich tot onze God. Want hij vergeeft menigvuldiglijk. Er hoeft geen aarzeling te zijn om zich tot die God te wenden. Om hem aan te roepen, dan wel hem te zoeken. Zie? Maar waarom zou men tot de Heer komen? Opdat hij zou vergeven? Vers 7? Nee, dat is maar bijzaak. Wat de bijzaak is, dat als men tot God komt, dan zal blijken dat onze zonden in de weg staan tussen God en ons. Maar, In tegenstelling tot wat dikwijls gedacht wordt, dat is niet het item, dus niet waar het echt over gaat. Waar het over gaat is niet dat onze zonden moesten worden weggedaan. Hier wordt er heel laconiek over gedaan. Maakt niet uit, je gaat gewoon tot God, want hij vergeeft mij eenvoudiglijk. Maar waarom? Met welk doel zou men tot God gaan, is de vraag. En dat staat erbij. Niet om vergeving van zonden te ontvangen, maar om te luisteren. Maar dat was prediken, weet u nog? 7, de laatste verse. Maar toch, wat ben ik nou bij? Maar in ieder geval, het was, men zou naderen tot de Heer. Niet 7, de laatste verse. 4, de laatste verse. Nou, terug naar Jesaja. Men zou zich bekeren tot de Heer. Want, zegt de Heer, vers 8, want mijn gedachten zijn niet uw liedergedachten. Waarom zou men tot God gaan? Omdat God over de dingen anders denkt dan wij. En hij weet het beter. Dus als je wijsheid zoekt, en dat is wat de mens zou doen, dus wat ontaard is in wat wij abusievelijk dus wetenschap noemen, en wat Paulus al zo noemt, de zogenaamde wetenschap noemt hij het. Men noemt het zo, maar het is het niet werkelijk. Als men wijs is, als men wijsheid zoekt in elk geval, dan zou men komen tot God, want God spreekt zijn gedachten uit. Want, zegt God, mijn gedachten zijn niet uw gedachten, vers 8, en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Dat is die misplaatste toegepaste tekst dikwijls, hè? Gods gedachten zijn hoger dan de onze enzovoorts. Dus wij weten het niet. De Heer zegt, ja, dat is wel zo, maar daarom moet je tot mij komen, je oor tot mij neigen, tot mij komen en luisteren. Mocht je denken dat je zonde in de weg staan, dat is niet zo, want onze zonden, de zonden van de mensheid als zodanig in het algemeen, zijn weggedaan door het lijden en de dood van de Heer Jezus die de zonden der wereld wegdroeg. Hij vergeeft menigvuldiglijk. Wij zouden tot hem gaan om wijsheid te vinden. Zie, niet alleen maar om vergeving van zonden te ontvangen. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen. Want onze wegen zijn in werkelijkheid natuurlijk onze gedachten. De patronen, de routes die wij in ons hoofd hebben zitten of in ons hart, zo u wilt. Vers 9. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde. Niet in meters, maar het is gewoon van andere orde, van hogere orde. Gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen, en mijn gedachten zijn hoger dan uw liedergedachten. Enzovoorts. En daarom zou men tot hem komen, om die gedachten, die wegen des Heren, te leren verstaan. Zie, God maakt aan Mozes zijn wegen bekend, en aan Israël zijn daden, waar stond dat ook alweer? Die werden ze gehouden, maar die schiepen nou te binnen. Maar dat is wat de Heer doet. Men zal dus niet zeggen, wij kunnen het niet weten. Dat is niet wat de Bijbel zegt. Wat de Bijbel zegt is, wij kunnen het niet uitvinden. En dus zit er maar één ding op, gewoon naar hem luisteren. We hebben niet het raadsel op te lossen. We hebben gewoon onze oren open te zetten. Te luisteren naar hem. En voor zover we onze oren zelf niet open kunnen zetten, gaan we naar hem en vragen of hij het doen wil. Zie. Alleen, dat plaatst ons weer in een horige, met dank aan het oude Nederlands, het plaatst ons in een horige positie. En u weet wat het is, hè? Een horige was een slaaf. Iemand die gehoorzaam moest zijn aan het woord van iemand die boven hem stond. Het plaatst ons in een nederige positie, dat is heel het idee. En waar de mens dat niet wil, wil hij niet luisteren. En zegt dan, we hoeven ook niet te luisteren, want God verbergt zich of God maakt zich toch niet kenbaar en zijn werken kunnen wij niet uitvinden. Dus we moeten het doen met wat we zelf bedenken. Zie? Psalm 25. God maakt aan Mozes zijn wegen. Oh. Nee. Laten we zeggen. En dan vers 10 in Jesaja 55. Want gelijk de regen en de sneeuw van de hemel nederdaalt. En daar waar ze niet terugkeert. gaat die weer omhoog. Maar de aarde doorvochtig en maakt dat ze voortbrengen en uitspruiten en zaad geven aan de zaaier en brood aan de eter. Alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt. Het hele punt is dat men dus zou luisteren naar het woord Gods, omdat men daaruit zou onderwezen en het woord Gods zou dus vrucht dragen in ons. Hetzelfde beeld wordt gebruikt ook in het Nieuwe Testament, meerdere malen, met name in Hebreeën hoofdstuk 6. Het zou vrucht dragen. Maar de algemene Bijbelse en ook Nieuwtestamentische waarheid is, en ik formuleer hem maar met Jacobus, de woorden van Jacobus, dat het woord Gods in onze harten geplant zou worden, opdat het onze wegen, onze zielen, onze wandel zou zalig maken. Dat is heel het idee. En je hebt woorden van gelijke strekking in Efeze. De vrucht des lichts is... En zo verder. En het licht is het woord van God, dat in onze harten schijnt. En zo verder. Hè? Het woord van Christus zou rijkelijk in ons wonen. En zou vrucht dragen. Bij andere gelegenheid heet het dat de geest zou vrucht dragen, maar in de praktijk is het precies hetzelfde. Het is het woord Gods dat in onze harten zou wonen. En het zou vrucht dragen, daar gaat het hier over. Dat het uiteindelijk dit hoofdstuk een verwijzing is naar... De komst van de Messias en het werk van Christus, dat is natuurlijk waar, maar neem niet weg dat de algemene waarheid altijd al van toepassing was. Men zou luisteren naar het woord van God, opdat men daaruit zou worden onderwezen. Dan is men wijs, als men luistert naar het woord Gods namelijk, dan kunnen wij weten. En als iemand dan klaagt dat men zo weinig weet, dat er zo weinig bijbelkennis is en dat men in het algemeen zo weinig weet van de dingen Gods, dan moet ik u zeggen, ja, dat komt omdat men niet luistert. Dat is het enige. Dit is ook geen excuus voor te bedenken. Men luistert domweg niet. Ik weet niet of ik dat hier nou zeggen moet, maar ik maak me er wel eens... druk over is niet het goede woord. Maar... ik vind het wel irritant dat er zoveel christelijke kringen zijn waarin men samenkomt, soms in grote aantallen, en ik denk niet alleen aan Drachten. Ik denk niet alleen aan Drachten, maar ik ben ook niet vrij in mijn gedachten, heb ik vorige keer gezegd. Hè? Je denkt zo'n dingen die je niet denken wil. Maar niettemin is er zo'n mensen die bij elkaar komen, die zichzelf ook kerk noemen, die een gemeenschap, een bijeenkomst beschrijven als een christelijke gemeenschap, waarin ze zich thuis voelen enzovoorts, waar de Bijbel domweg niet open gaat. Nou ja, waar hier en daar wat citaten gebruikt worden, maar die hadden net zo goed ergens anders vandaan gehaald kunnen worden. Wat de strekking betreft, komt geen Bijbel aan te pas. Want voor Bijbelstudie, het lezen van de Bijbel, begrijpen van de Bijbel, het komen tot kennis van het woord Gods, ja, daar heeft men totaal geen belangstelling voor. En dat irriteert mij niet omdat ik vind dat ze het verkeerd doen, maar om de eenvoudige reden dat zelfs zulke kringen, zulke groeperingen niet zouden kunnen bestaan als er dan toch niet ergens wat Bijbelse waarheid aan ten grondslag zou liggen. Dus wat men noemt zich christelijk en men heeft het over Jezus Christus enzovoorts, maar hoe kent men die dan? Heeft die soms in die kerk ooit gesproken? Zijn ze die ooit tegengekomen ergens of zo? Die kent men toch ook alleen maar uit de Bijbel? Wel nu dan, als de basis dan toch de Bijbel is, al is het dan misschien honderden jaren geleden, maar dat doet er niet toe, als de basis dan toch de Bijbel is, dan zou men daarbij moeten blijven. En al het andere is gewoon, eigenlijk hypocriet. Dan schuift men de Bijbel aan de kant, we hebben daar niet zo'n belangstelling voor. Als we de hemel liefhebben en prijzen enzovoorts. We vieren avondmalen, we hebben de doop, wat voor een dan ook, dat doet er weinig te zaken enzovoorts. Maar waar hebben ze dat dan vandaan? De Heer prijzen, avondmalen en de doop, dat komt toch ook allemaal uit de Bijbel? Waarom gaat het ding dan niet open? Toch gaat het dikwijls zo. Misschien ontkent u dat, misschien bent u beter op de hoogte dan ik. Maar ik hoor er ook wel eens het een en ander over. En wat ik erover hoor, is altijd veel erger dan dat ik gedacht had. En daarom zeg ik dat nu ook maar eens een keer. Het is domweg niet eerlijk. Het gaat om de schriften, het gaat om het woord Gods. Daaruit kennen we de Heer überhaupt, anders zouden we zijn naam zelfs niet eens kennen. Laat staan enig idee hebben van wie hij was. Wel nu, dan kan het niet anders, dan moet men daarbij blijven. En dat is ook inderdaad wat van de mens verwacht wordt, dat hij zich onderwerpt aan het woord Gods. Niet dat het religieus is of religieuze bijeenkomsten houdt of religieuze rituelen uitvoert. Met al die dingen op zich is helemaal niks mis. Uiteindelijk, zolang het in ieder geval maar voortkomt uit wijsheid, uit kennis van de waarheid. Als die er niet aan de grondslag ligt, betekent het echt absoluut niks. En is het zelfs erg hypocriet om bijbelse namen en termen, bijbelse beginselen eventueel nog te hanteren. Zie? En dat is de eigenaardige situatie in het christendom altijd geweest. Een christendom met veel, laten we zeggen, christelijke dominaties. Maar het is altijd maar een hele kleine kern geweest, altijd aan de rand, of zelfs daarbuiten, als je mij vraagt, die zich enigszins houdt aan de Bijbel. Ik zal het niet overdrijven, maar die zich enigszins houdt aan de Bijbel. En toch, vergis je niet, al die anderen zijn daarvan afhankelijk. Van dat beetje inbreng wat dan bij gelegenheid nog van buiten komt. Want anders heeft men inderdaad niks over. Nee, wat ik werkelijk in gedachten heb, durf ik hier niet eens te zeggen. Niet in publiek en niet met een lopende opnameapparatuur. Het is niet aardig om het te doen. Het is dikwijls ook maar van horen zeggen. Maar waar het maar om gaat, dat weet u waarschijnlijk net zo goed als ik, dat in het algemeen de Bijbel dicht blijft en waar hij open blijft, wordt hij op zeer oppervlakkige wijze gebruikt, zodanig dat het woord van God daaruit niet meer spreekt. Zo werkt het in de praktijk. Zie? En zo zou het niet moeten, zo hoeft het ook niet. Men zou luisteren, namelijk naar de Heer, opdat men zijn eigen gedachten zou onderwerpen aan Gods gedachten. Of zoals Paulus zegt, opdat onze eigen gedachten gevangen zouden geleid worden tot hem. Zie? En daarna zouden zijn gedachten de onze worden, en dus ook zijn wegen de onze, en zouden wij in zijn voetstappen wandelen en zo verder. Laat niemand zeggen dat je het niet kunt weten. Je kunt het niet uitvinden. Je kunt het wel weten, je moet simpelweg luisteren naar het woord van God. Maar tegen u hoef ik het niet te zeggen, want daartoe zijn wij in ieder geval vanavond bij elkaar gekomen. Wij waren even in Jesaja 55 vanwege de uitspraak dat men het werk Gods niet kan uitvinden, maar er staat tegenover dat God het wel degelijk openbaart. En als het ergens staat, dan is dat zeker hier in Jesaja 55... En als men zegt, dit is een oproep om te komen tot Gods genadeverbond, dan zeg ik, dat klopt, het is evangelisatie, maar dat is de kern van het evangelie. Niet zozeer dat zonden vergeven zijn, maar dat men zou tot de Heer zou komen om zijn gedachten, eigen gedachten te onderwerpen aan die van de Heer. Daar gaat het om. Als je het Nieuwe Testament de prediking leest, in Handelingen bijvoorbeeld, prediking met name door Petrus en later door Paulus, dan zal blijken dat het daarover gaat. Namelijk dat God, als ik het nu samenvat, zo onbevooroordeeld mogelijk, dan prediken zij dat God eenmaal ieder mens, de hele wereld, zou oordelen, de levenden en de doden, door één man, namelijk Jezus Christus. En voor dat doel zou men tot hem komen om zich door hem te laten onderwijzen. Dat is het hele verhaal. Omdat men de waarheid Gods zou verstaan en daaruit zou leven. In dat verband neem ik u ook even mee naar Romeinen 11. Die heb ik dus straks uit het hoofd al geciteerd. Ook zo'n tekst die graag uit het verband gehaald wordt. Romeinen 11. Min of meer aan het eind van Romeinen 9 tot en met 11 in bijzonder. Maar eigenlijk aan het eind van Romeinen 1 tot en met 11, het hoogtepunt van de leerstellige uiteenzetting in deze brief, hoofdstuk 12 tot en met 16 namelijk, is meer wat wij dan noemen de praktische toepassing. Maar op het hoogtepunt van deze uiteenzetting lezen we dan de zogenaamde lofzang, want er staat er in mijn Bijbel boven, in boven vers 33 van Romeinen 11. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend, of wie is zijn raadsman geweest? En daarachter lees je zomaar verder in Prediker. Indien een wijze zou zeggen dat hij het zou weten, zo zal hij het toch niet kunnen uitvinden. Past er volstrekt in. Hè? En hier staat dan vers 35. Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Waar heeft God zijn bronnen? Heeft hij iets van een ander? Nee. Christen. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. En dus hem zij de heerlijkheid. Deze verse, met name vers 33, wordt nogal eens geciteerd om weer eens aan te geven van wij kunnen het niet weten. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Dat is een bijna spreekwoord geworden in het Nederlands. Maar het zal ons toch moeten opvallen dat deze uitspraken hier staan, nadat 11 hoofdstukken lang uiteengezet is hoe het werk Gods in elkaar steekt. Wat God aan het doen is en wat zijn doel is. In het bijzonder dan in onze bedeling, maar in het algemeen betreft het heel de heilsgeschiedenis. Met andere woorden, nadat uiteengezet is hoe die wegen God zijn en hoe dat zit met die wijsheid en de kennis Gods, wordt vastgesteld dat die wijsheid en kennis Gods ondoorzoekelijk en onnaspeurlijk is. Dat wil zeggen, de mens kan het niet doorzoeken, de mens kan het niet naspeuren. En hoe weten wij dat zo zeker hier? Hoe komt de apostel tot deze vaststelling? Wel, nadat hij die dingen juist uiteengezet heeft. En nadat het uiteengezet is, stelde hij vast, zeer al, dat kan een mens niet nazoeken of naspeuren, daar waren wij uit onszelf niet opgekomen. En daar gaat het maar om. Maar God is erop gekomen, en wij kunnen er niet, en dus moeten we naar hem luisteren. Dat heeft men dan hier 11 hoofdstukken lang gedaan, was de bedoeling. En daar dan wordt gezegd dat de zin van het leven, want dat is waar de wijsheid altijd primair mee te maken heeft, het inhoud van de dingen, de essentie, dat de zin van het leven niet is gelegen in ons, maar in hem. Met de woorden, vers 36, die inderdaad de climax vormen eigenlijk van heel de brief, maar min of meer beschouwd kunnen worden als een complete samenvatting van heel de Bijbel. In een samenvatting doe je de dingen altijd wat onrecht overigens, omdat je veel moet weglaten, maar niettemin, dit is de essentie. Als je dan vraagt naar wijsheid, geven ze in een paar woorden de essentie van heel de wereld als zodanig. Dan zou ik zeggen, met Paulus, uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Dat wil zeggen, hij heeft ze in gang gezet, komt bij hem vandaan. Hij is de kracht achter alle dingen. Daardoor bestaan ze ook nu in de tegenwoordige tijd, in de gang van zaken, in de geschiedenis of in de eeuwen, met de uitdrukking uit de Hebreeënbrief dan. Hebreeën 1 en Hebreeën 11, door het geloof verstaan wij dat de eeuwen door hem gemaakt zijn, enzovoorts. Hè. Dat wil zeggen, alle dingen bestaan tezamen door hem, dat is Colossense hoofdstuk 1, en hier staat gewoon, door hem zijn alle dingen, dat wil zeggen, dat is de tegenwoordige tijd, maar dat is van Adam tot aan de jongste dag aan toe, minstens. En daarna wordt gevraagd naar het doel ervan, en daarvan staat, het is tot hem, dat wil zeggen, tot zijn heerlijkheid, dus in de praktijk, en dat is de volgende zin. En in dit vers wordt dus gesproken over de oorsprong der dingen, over het heden der dingen, over de tegenwoordige tijd dus, en over de toekomst, over de bestemming, de eindbestemming der dingen. En er staat uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Als wij dus iets willen weten, of zouden moeten weten over de wereld, of het bestaan, over ons leven, als wij een wereldbeschouwing zouden willen hebben of zo, er zit er niks anders op dan te luisteren naar het woord Gods. En hij openbaart het ons. Zie. En daarna stellen we even vast, want ja, ik moet sneller praten, dan kom ik niet op al die andere gedachten, maar goed. Daarna vragen wij ons af hoe het komt dat zo weinig mensen erna vragen. Het antwoord is, zij zoeken geen wijsheid. Zij willen geen wereldbeschouwing, zij willen niet weten hoe of wat. En in de praktijk is het zo, en daar hebben atheïsten in het algemeen volkomen gelijk in. In de praktijk is het zo dat religie in de plaats komt van wereldbeschouwing en dus filosofie dan wel wijsheid. Men wil niet weten. In plaats daarvan komt religie. En ook naar Bijbelse maatstaven is religie niks anders dan een bedekking der dingen. Door religie sluit de mens zich af voor de realiteit. Hij stelt zich tevreden met iets wat hij ervoor in de plaats stelt, namelijk met ritueel. Denk er maar eens over na. Zo werkt het in de praktijk. Let maar eens op. Het gaat misschien niet altijd op, maar als regel geldt het ongetwijfeld. Mensen die zich bezighouden met ritueel en met religie, met verplichtingen in het algemeen, die bereik je niet met de Bijbelse boodschap. Ongeacht welke religie het is, want het maakt echt niet uit. In de praktijk ben ik ook van mening, alleen dat ga ik nog niet staan te verdedigen, maar ik deel het u alleen mee. In de praktijk ben ik van mening dat alle religie door de duivel zelf is ingegeven. En degene die dan vraagt, maar waarom zijn er zoveel verschillende en strijdige religies, zeg ik, dat maakt hem niet uit. Hij kan het op alle manieren. Leugenaars liegen langs alle kanten, dat maakt verder weinig uit. Het gaat er niet om dat men iets anders zou krijgen, één ding anders zou krijgen tegenover de waarheid. Het gaat erom dat men de waarheid niet zou krijgen. En welke leugen dan efficiënt is, nou ja, dat zoekt je wel uit. Het ene volk wordt opgeschreven met de ene leugen, het andere volk wordt opgeschreven met de andere leugen. Netjes aangepast aan eigen omstandigheden, voorkeuren, genetische eigenschappen, of dan wel cultuur en hoe dat maar heten mag. Hebben ze nooit afgevraagd hoe het kan dat in de loop van enige tientallen jaren maar het Mohammedanisme verspreid is geworden vanaf één man over heel de Arabische wereld? En als we in Europa niet de wapens getrokken hadden, dan zouden ze meteen heel Europa ook onder de voet gelopen hebben. Ik denk nog bijna dagelijks aan Karel Martel. Karel? Ja, maar goed. Die hield ze toch tegen bij Tours en Poitiers, onderwijzer in de zaal? Nou goed. Weet u dat niet? Nee. Is in Spanje, waar de Moorse invloed, maar het is de Mohammedaanse invloed, nog altijd aanwezig is, omdat ze daar toch even geweest zijn, al was het maar betrekkelijk kort. Zie. En ik herinner mij dat ik in Oostenrijk nog eens een keer een kasteel bezocht heb, dat in de tijd de uitvalsbasis was voor de verdediging tegen de Mohammedanen. Daarna denk ik, dat hebben ze toen keurig voor ons gedaan. Die lui tegenhouden, nu halen wij ze gewoon binnen. Ja, nee, dat is toch zo. Ze zijn hier van harte welkom. Want we zijn multicultureel geworden, et zoiets. En dat soort dingen meer. Nou goed, laten we het daar maar niet over hebben. Want dat doet ook weinig meer ter zake. Zo aan het eind van onze bedeling denk ik dan wel eens. Maar wat we maar zouden begrijpen, is dat als wij werkelijk de waarheid zoeken, komen wij vanzelf bij de Heer en zijn woord terecht. En daar waar men niet bij de Heer en zijn woord terechtkomt, zoekt men de waarheid niet, zoekt men geen wijsheid. En in plaats daarvan wordt men beziggehouden of houdt men zich bezig met uiterlijke dingen. En religie is daar de belangrijkste factor in die uiterlijke dingen. En wij klagen over het materialisme van de mens. En dan noemt men religie, noemt men mystiek. Nou, religie noem ik niet mystiek. Religie is gewoon uiterlijke vormen en niks dan dat. En het komt in de plaats van de werkelijkheid. En als ik gesprekken hoor, sorry dat ik het zeg, want u weet waar ik ze hoor. Want ik kom verder nergens, dus u weet waar ik ze hoor. Maar als ik gesprekken hoor tussen christenen en weet je veel wie, dan verbaas ik me er altijd over dat er werkelijk goede opmerkingen altijd komen van de ongelovigen. Die kijken om zich heen. En hebben er soms vragen bij. Niet te antwoorden. Misschien willen ze ze ook niet, hoor. Dat zou heel goed kunnen. Daar ben ik nooit zeker van. Ik denk het niet. Maar vooruit. Maar als ik dan christenen over praten, denk ik wel, jongen, wat een bekrompen mensen. Hebben die geen krant? Zien die niet wat er omgaat in de wereld? Waar halen ze die praatjes vandaan? En maar volhouden dat God de wereld regeert en dat soort dingen meer. Ik kan me voorstellen dat een atheïst zegt, ja, dat kan nog wel zijn, maar zo'n God hoeft het niet. Toch? En u weet wat het antwoord is, maar waarom kennen die mensen de antwoorden niet of geven ze ze niet? Het is niet God die de wereld regeert. Bijbelse waarheid is God heeft zich uit de wereld teruggetrokken. Dat was niet altijd zo, maar in onze bedeling is dat in elk geval zo. Dat staat uitgebreid in de Bijbel. Daar struikel je gewoon over. Er is niks moeilijks aan, er is een goede reden voor waarom dat zo is. Enzovoort. Zijn hoogst elementaire zaken zijn dat. Maar je hoort ze niet. Zie? En in plaats van dat men de Bijbel leest en zich daaruit laat onderwijzen, houdt men zich bezig met uiterlijke dingen, met religie, met ritueel, met wet waaronder men leeft, enzovoorts. En als het nou helemaal moet, nog met wat anderen ooit eens een keer, liefst honderden jaren geleden, in de tijd onder hun omstandigheden over de Bijbel gezegd hebben. Zo is het toch? Nou goed. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Buiten hem is er niks. Dat is ongeveer wat de Bijbel zegt. Ik citeer het ook bijna letterlijk uit Jesaja. Buiten de Heer, er is maar één God, dat is de Heer. En buiten mij, zegt hij, is er niks. En buiten mij is er geen God, maar ook buiten mij is niets. Omdat alles wat er gebeurt ingepast wordt, of deel uitmaakt van, dat kan ik beter zeggen, niet van een kosmisch geheel, dat is onzin. Maar het maakt deel uit van het werk Gods. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Zie. En dus, als gevolg daarvan, hem zij de heerlijkheid. Nou goed. Dat is Romeinen 11. Dan hebben wij nog 1 Korinthe hoofdstuk 2, waar we ook zo'n tekst vinden die buiten het Bijbelse verband geciteerd wordt. En dat is zelfs heel opvallend dat dat gebeurt. 1 Korinthe 2, waar wij dan bij gelegenheid terecht zijn in vers 9, waar Paulus citeert uit Jesaja 64... En zegt, hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, kortom, wat de mens niet kan uitvinden, hè? Wat geen oog heeft gezien, het oor niet heeft gehoord, in het hart des mensen niet is opgeklommen, hij kan het ook niet zelf bedenken, dat is het wat God bereid heeft voor dien die hem lief hebben. Maar de zin is daarmee niet af. Er staat weliswaar in mijn Bijbel een punt achter dat vers. Mijn legendarische juffrouw Nederlands zou meteen vastgesteld hebben dat dat niet mag. Want het volgende woord is een voegwoord. En omdat het niet en is, betekent het dat er een komma moet achter vers 9. Ik denk dat die er ook staat hoor, als je een oude statenvertaling leest, een echte oude statenvertaling leest. De zin is duur een heel hoofdstuk. Met komma's, puntkomma's, dubbele punten, streepjes, schuine streepjes. Heb je dat wel eens gelezen? Boeken van een jaar of 200-300 terug. Veel leuk, heel andere zinsbouw, zal ik maar zeggen. Nou goed, maar er moet een komma achter. Je mag daar ook niet stoppen met lezen. Gelijk geschreven is, wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen. Dat is het. Wat God bereid heeft, dien die hem lief hebben, komma, door God heeft het ons geopenbaard. Of gewoon, door God heeft ons geopenbaard. Dat het staat er niet eens. Mag er wel staan, dat maakt niet uit. Maar als je het weglaat, zal beter tot uitdrukking komen dat het een algemene Bijbelse of gewoon een algemene waarheid is. God heeft ons geopenbaard. Niet alleen dit wat hij bereid heeft voor ons, want daar gaat het specifiek om. Dus een uitspraak in bijzonder over onze bedeling der verborgenheid. Maar de uitspraak, doch God heeft ons geopenbaard, is de algemene uitspraak die wij tegenkomen in het legendarische vers. En algemeen misverstane vers van Johannes 1, vers 1, namelijk in de beginnen was het woord. De uitdrukking betekent heus niks anders dan God heeft van den beginnen gesproken. En dat is precies wat je dus ook leest in 1 Johannes 1 vers 1 en in Hebreeën 1 vers 1. Leuk hè, altijd 1 vers 1. Hoe begint het mee? God heeft altijd al gesproken. God per definitie, sommigen gaan er meteen diep op in en zeggen, in het begin was het woord, betekent God is het woord. En daarna leidt men het af, dat is Christus, dat is allemaal tot je dienst. Maar dat is een metafoor dan. Waar het over gaat namelijk, in het schriftgedeelte ook, is dat God altijd gesproken heeft, per definitie. God is namelijk per definitie degene die zich openbaart. Dat kan namelijk niet anders, want God is de schepper, anders is hij namelijk geen God. Dus in beginsel Het kan niet anders dan dat het hetzelfde is. Dezelfde is. God is de schepper en de schepper is God. Maar God de schepper is dus per definitie opnieuw degene die zichzelf uitdrukt, materialiseert, vormgeeft in de schepping. Met andere woorden, God per definitie communiceert. Want dat is wat het is. Drukt zich uit. Drukt zichzelf uit, is het idee. Daarom kun je heel filosofisch zeggen, God is woord. Dat is waar, maar je zal begrijpen wat het betekent. Het betekent dat God altijd gesproken heeft. En dus begin je te lezen in Genesis 1, God zeide. En weer, God zeide. En God zeide. Tot 10 keer toe staat het er. Zie? God spreekt namelijk. En niet alleen wanneer hij schepping maakt, is dat een spreken van God, maar ook als hij verbaal communiceert met de mens, rechtstreeks in klare taal tot hem spreekt. Zie? En God dus openbaart zich per definitie. En daar gaat het om en daar zal men naar luisteren. Vandaar dat Romeinen 1 kan zeggen dat men God, althans tot op zekere hoogte, dat staat er ook bij trouwens, zou kennen, namelijk kan kennen, uit de schepping. Want dat is ook een openbaring van Gods wegen. Zie? Maar meer in detail en genuanceerder openbaart God zich natuurlijk verbaal, heet zoiets, in zijn woord. En dus in de schriften. Ik zeg ook altijd, als er een God is, en ik zeg dat in het besef van wat het woord God fundamenteel inhoudt, wat het per definitie is, als er een God is, moet hij gesproken hebben. En dat niet alleen, dat woord moet er dan ergens zijn. God spreekt namelijk, tegenwoordige tijd. Hij is degene die is, de onveranderlijke. Als hij dat niet is, is hij geen God. Dus als er een God is, moet hij zich gemanifesteerd hebben ooit. Misschien doet hij dat nog steeds. Maar in ieder geval, dat moet ergens te vinden zijn. En daarna zeg ik, wordt de route heel eenvoudig, want daar ben ik heel snel mee klaar. Er is maar één boek in heel de wereld dat van zichzelf zegt dat het van Gods wegen geïnspireerd is, door God is voortgebracht, en dat is de Bijbel, dus je hoeft niet lang te zoeken. De rest valt automatisch af. Simpel zat. Ga de oorsprong van al die andere boeken maar na, het is allemaal door mensen geschreven enzovoort, het claimt niet woord van God te zijn. Never. Soms denk ik, de duivel is in gebreken gebleven, maar misschien heeft hij die kans nooit gekregen. Van Gods wegen. Er is maar één boek wat van zichzelf zegt, meerdere malen overigens, dat het door de wil Gods en door de geest Gods is voortgebracht. Dat is de Bijbel. Dus als je inderdaad God zoekt, als je gelooft in een hogere macht, als je er echt in gelooft dat er iets is, zal ik maar zeggen, kom je dus als gevolg van logischerwijze, noodzakelijkerwijze bij de Bijbel terecht. Als je die erbij dicht laat en niet tot je wil nemen, dan geloof je dus niet in zo'n hogere macht. Dan kun je dat wel beweren, maar als je daar geen consequenties uit trekt, betekent dat natuurlijk niks. Dus dan is het gewoon vrijblijvende filosofische prietpraat. Goed, maar terugkerend naar 1 Korinthe 2. Er staat dus, een mens kan het niet zien, het oor kan het niet horen, althans hier beneden onder de zon niet. Het hart des mensen kan het niet bedenken, daar is die domweg niet intelligent genoeg voor. Maar God heeft het bereid voor degenen die hem lief hebben en God heeft ons geopenbaard. En nogmaals, laat bij voorkeur het woordje het weg, hè. Doch God heeft ons geopenbaard, aan ons namelijk, door zijn geest, enzovoort. En daarna vers 12, we hebben niet ontvangen de geest der wereld, die heeft iedereen, de geest der wereld. Maar wij hebben ontvangen, wij kinderen Gods, wij hebben ontvangen de geest die uit God is, dat wil zeggen die in God zijn oorsprong vindt, en we hebben die geest ontvangen, niet opdat wij in tongen zouden spreken of dergelijke kunstjes zouden vertonen, maar opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Waaruit meteen volgt dat deze geest uit God dezelfde is als de Heilige Geest die wij kennen onder andere uit Johannes hoofdstuk 16, die leg ik er even naast voor het gemak. Want daar staat in Johannes 16 vers 13, om er één van die schriftplaatsen te noemen in deze hoofdstuk hier in Johannes. Daar staat Johannes 16 vers 13, Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in heel de waarheid leiden. Ik zeg heel de waarheid, omdat het gaat om de waarheid enkelvoud. Niet alle waarheden, maar heel, eentje, heel de waarheid. Hij zal u in heel de waarheid leiden. Zie? En daarna vers 14, die zal mij verheerlijken. En er staat natuurlijk nog het een en ander, maar dat neem ik nou even niet mee. Waar het maar om gaat is dat deze geest heet de geest der waarheid, omdat hij ons in heel de waarheid leidt. En dan niet roepen, maar wij kennen maar ten dele, want daarmee trekt men een ander schriftgedeelte, een andere schriftplaats uit het verband, uit 1 Korinthe 13. Hier staat, de geest zou ons in heel de waarheid leiden. Als wij dan toch heel de waarheid niet kennen, komt het gewoon omdat wij ons hart daar niet voor openstellen, of omdat we nog geen tijd genoeg hadden dat de geest ons heel de waarheid openbaart. Dan is hij er nog mee bezig. Nou ja, misschien blijft dat laatste wel heel ons leven lang zo, maar niettemin, wat hij doet is ons in heel de waarheid leiden. Daar gaat het maar om. Toch? Hij leidt ons dat niet, wij vinden het uit. Hij leidt ons daarin. En ook kan het zo zijn dat als wij onderwezen worden, ik bedoel nou gewoon in de wereld, op een school van mijn pad, onderwijsinstelling, kan het ook zijn dat wij aan de hand van proeven, voorbeelden, dingen vinden. Dat wil zeggen, we komen zelf tot de conclusie van, oh, het zit zus en zo in elkaar. Maar dan nog is het omdat wij in de waarheid geleid worden. Dus iemand die ons de route wijst en ons meeneemt en bijvoorbeeld een scheikunde of natuurkundeproef laat doen. Hè? Doe eens dit, doe eens dat. Zie wat er gebeurt. Nou, dan vind je het zelf. Maar niettemin, je wordt erin geleid. En dat is wat de Heilige Geest met ons doet. Ons leiden op allerlei wijzen. Daar gaat het nou verder niet om. Maar hij leidt ons in heel de waarheid. Dat zou hij doen. Dus. En in de praktijk zegt de Heer, diezelfde Heer zegt één hoofdstuk verder. Ik heb het nou toch bij de hand. In hoofdstuk 17, vers 17. Uw woord is de waarheid. Gaat om hetzelfde verband. Zodat in de praktijk betekent het simpelweg dat de Heilige Geest ons zou leiden in heel het woord Gods. En daarmee in heel de waarheid, want uw woord is de waarheid. Zo concreet is dat in ieder geval in onze dagen. Wij kunnen het zelf niet uitvinden, maar hij openbaart het ons dan wel. Hij leidt ons in heel de waarheid, want daartoe hebben wij de Heilige Geest ontvangen. Daarna in 1 Korinthe 2 nog steeds staat er meteen in vers 14, maar de zielijke mens, dat wil zeggen de oude mens, de natuurlijke mens is het vertaald, begrijpt niet of gewoon bevat, grijpt, vat, grijpt niet. Krijgt er geen vat op. Begrijpt niet de dingen die van de geest van God zijn, want ze zijn hem dwaasheid. Hij kan ze namelijk niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Het punt is namelijk dat Bijbelse waarheid zich fundamenteel niet laat inpassen in menselijke wijsheid, in menselijke filosofie. Dat kan namelijk niet, want het gaat niet om details, het gaat om de hoofdzaak. Bijbelse waarheid openbaart ons hoofdzaak. Als wij in onze gedachten hebben dat wij mensen zijn en voortkomen, zal ik maar zeggen, uit de aarde of uit de voorgaande generatie, en we gaan een poosje mee en verdwijnen daarna weer, dan is dat een aardse lijn. Hij is uit de aarde en een keer tot de aarde weder. Maar Gods waarheid is er een die betrekking heeft op, het is uit God, het is uit hem, het is door hem en tot hem. Dat is een heel andere lijn. En zijn waarheid past gewoon niet in de onze. Zie? Einde van het verhaal. Dus je kunt niet door het leven gaan met menselijke filosofie, menselijke theorieën, die overigens uitgebreid op de theologische scholen of onderwijsinstellingen onderwezen worden. Bijbelse waarheid past daar domweg niet in. Men weet het ook maar al te goed, want men besteedt in die kringen over het algemeen helemaal geen aandacht aan de Bijbel. Wat je leert, psychologie, filosofie en dat soort vakken. Sociologie en tegenwoordig zal het wel communicatie zijn, want ze noemen alles communicatie tegenwoordig. En management, zuster. Want iedereen moet gemanaged, gemend. Daar komt een woord van. Ja, gemanaged worden en hoe dat maar wezen mag. Maar inhoudelijke dingen, daar komt men niet bij, komt men niet aan toe. Het past namelijk niet. Begrijp je me goed? Er is niks mee mis dat als je je Bijbel kent, dat je iets leert over filosofie in het algemeen, over psychologie in het algemeen, of wat de mens ervan van schijnt te weten. Daar kom je dan vanzelf wel achter dat het toch niet veel voorstelt. Maar het gaat om de basis die er eerst moet zijn. Men zou die dingen van een andere kant moeten bezien. Men zou de dingen moeten leren zien zoals God ze ziet. Daar gaat het om. En dat is ook wat Jesaja 55 natuurlijk zei. En als wij gericht zijn op de zinnelijke dingen, gericht zijn op ons eigen levenswandel, want dat is eigenlijk wat de term de natuurlijke mens, de zielijke mens in 1 Korinthe 2 betekent, wel, dan moet men op een of andere wijze de Heer daar een plaats in geven, in de eigen levenswandel. Dat is gewoon onzin, de Heer neemt daar geen plaats in. Het is andersom. Wij zouden een plaats innemen in zijn weg, in zijn wandel, in zijn gedachten. Wij worden daarin opgenomen. Dan voor het doel worden wij vereenzelvigd met Christus, ontvangen wij eeuwig leven en hoe het allemaal maar heten mag, omdat we betrokken zouden zijn in zijn werk en niet andersom. Zie? En dus praat als je hebt de Heer nodig in je leven, om terug te keren bij waar ik vanavond ongeveer mee begon. Praat als je hebt de Heer nodig in je leven. Ja, die mensen komen mijns inziens van wat je dan noemt van een andere planeet. De Heer nodig in je leven. Wij moesten toen we nog zo waren, nog zo moesten we zingen. Mij wil de heiland gebruiken een zonnestraal te zijn. Ik heb het kennelijk toch redelijk goed begrepen. Ja, zonnestraal, dat weet ik niet, maar vooruit maar. Maar mij wil de heiland, hij wil mij gebruiken. Niet, wij kunnen hem goed gebruiken of nog sterker, wij hebben hem nodig. Want wij hebben hem nodig, dat weet u wat dat betekent, hè? Dat betekent, wij kunnen hem heel goed gebruiken.